Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit middaguur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 29 en daarvan het eerste vers. Aardse machten, loof de Heere, geef de Heere sterkte en eer, dat de lof van zijn hoogste naam aller grote roem beschaam. En wat er verder volgt, Psalm 29, het eerste vers. Gods woord in het boek de Psalmen en lezen met elkaar Psalm 45, de eerste 9 versen. Psalm 45, de versen 1 tot en met 9. Daarna zingen wij uit Psalm 119, het 52ste vers. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Geen honing kon het gehemeld beter smaken. Alleen door uw bevelen krijgt mijn geest verstand van God en goddelijke zaken. Daarna belijden we ons geloof met de woorden van de 12 artikelen.
Een onderwijzing en liederliefde voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach op Shoshanim. Mijn hart geeft een goede reden op. Ik zeg mijn gedichten uit van een koning. Mijn tong is een pen eensvaardige schrijvers. Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen. Genade is uitgestort in uw lippen. Daarom heeft u God gezegend in eeuwigheid. Gooit uw zwaard aan de heup, o held, uw majesteit en uw heerlijkheid. En rijd voorspoediglijk in uw heerlijkheid op het woord der waarheid en de rechtvaardige zachtmoedigheid. En uw rechterhand zal u vreselijke dingen leren. Uw pijlen zijn scherp, volken zullen onder u vallen. Zij treffen in het hart van des konings vijanden. Uw troon, o God, is eeuwiglijk en altoos. De scepter uw koninkrijk is een scepter der rechtmatigheid. Gij hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom heeft u, o God, uw God gezalfd met vreugdeolie boven uw medegenoten. Al uw klederen zijn mirre en aloë en cassie, uit de elpenbenen paleizen, vanwaar zij u verblijden. Tot zover de schriftlezing. En ieder spreekt in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgewaard ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstelling des vleeses, en een eeuwig leven. Amen.
Het woord van God wat we in een uur van nabetrachting gaan overdenken, kunt u vinden in Hooglied 5. Het tweede deel van vers 15 en ook het 16e vers. Hiermee sluiten wij gelijk de serie over Hooglied 5 af. Hooglied 5, vers 15b en 16, waar wij het woord van God als volgt lezen. Zijn gestalt is als de Libanon, uitverkoren als de ceders. Zijn gehemelte is enkel zoetigheid en al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste, ja zulk een is mijn vriend, gij dochteren van Jeruzalem. Tot zover vragen wij de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord. Heere, wat is het toch een wonder wat David heeft mogen zingen in een van de psalmen. Ik ben wel nooddruftig en ellendig, maar de Heere denkt aan mij. Wat is dat een grote wonder dat u wilt denken, o God, aan zondaren. En dat kan ook niet anders, want u hebt van eeuwigheid gedachten des vredes gehad en niet des kwaads. Maar het is een groot wonder als we het mogen beleven. Zeker in een uur van nabetrachting op de bediening van het heilig avondmaal, waar u tot uw kerk zegt, doet dat tot mijn gedachtenis, maar uw kerk is niet in staat om te denken aan u gelijk het behoort. Maar dat u nou aan hen wil gedenken, dat u aan uw verbond wil gedenken en daarom af wil dalen tot een zondaar. En uzelf openbaart aan een zondaar als een algenoegzame zaligmaker, in wie een volheid van genade te vinden is voor een allesmissende zondaar en zondares. En Heere, als uw kerk iets van u mag zien en steeds meer en meer van u mag ontdekken in het heilig evangelie, dan kan het niet anders of het loflied van de bruid zal weerklank vinden in het hart. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Mag dat ook de echo zijn, Heere, in het hart en leven van degene die u vrezen, die vanmorgen aan de tafel des Heren zijn geweest, of af moesten blijven om wat voor reden ook. Maar u kent het hart van uw ware volk, en zou u ze deze middag dan willen opzoeken om in een nabetrachting dit lied in het hart te ontsteken. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk, zulk een, ja, zulk een is mijn liefste en mijn vriend, o dochters van Jeruzalem. En mag uw knecht dan ook woorden krijgen om dit te mogen uitleggen en dit te mogen verklaren. Al kunnen uw knechten het niet verder brengen dan het oor, maar u bent toch die God, die drie enige God die zijn geest gezonden heeft om het te brengen in het hart. En Heere, als we dit lied nou niet kunnen zingen, dan is er een andere liefste. Dan hebben we andere vrienden. En laat ons toch zien wie dat dan zijn. En wilt u ons ontdekken, Heere, dat u van nature een vriend zijn van de duivel en een vriend zijn van de zonde, en dat de zonden ons liefsten zijn. Ja, dat het ook zo kan zijn, en zulke zijn er ook in ons midden, die van hun godsdienst hun liefste en vriend gemaakt hebben en menen dat het uiteindelijk nog wel goed zal komen. Zoudt u ook de zulken in een uur van nabetrachting willen ontdekken? U weet ook, Heere, wie menen geestelijk leven te hebben, maar zichzelf een bedriegen, die een tijdgelovigen zijn. Zoudt u ze willen ontmaskeren, want ze kunnen grote woorden uitspreken, dat u, Heer Jezus, ook hun liefste en vriend is, maar ze hebben nooit verstaan waarom dat u de zaligmaker bent van zondaren. Omdat we ten diepste geen ontdekkingen kennen aan zonde en schuld. Heer, u weet ook dat er van die zielen in ons midden zijn, die in de nood zijn, die zichzelf hebben leren kennen als een groot beest bij u, en het niet kunnen geloven dat er ook voor hen die zaligmaker is, die zoeken, die bidden, die smeken om een kruimel genade als een rechteloze. Zoudt u de zulkes willen opzoeken, Heere, en wilt u laten zien dat u een vriend wil zijn van tollenaren en zondaren. Ja, dat gij uw leven gesteld hebt voor vijanden. En geef eens hoop en verwachting, Heere, in het hart van zulke mensen. En er zijn er ook in ons midden, Heere, die vanuit de verte wel iets hebben gezien van Christus. En van hem hebben gehoord, maar ze worstelen zo met de toe-eigening des heils. Ze kunnen maar niet zeggen, het is ook voor mij. Ze geloven het wel voor een ander, maar zichzelf kunnen ze het niet toe-eigenen. Heren, ze hebben onderwijs nodig van u. Ze hebben het nodig dat u uzelf opnieuw en nader zal openbaren vanuit het heilig evangelie. Doe dat, Heren. opdat ze mee mogen zingen, al wat adem is gans begeerlijk. Heren, wat is er veel zegen nodig, wat is er veel onderwijs nodig voor een gemeente met zoveel onderscheidingen in een uur van nabetrachting. Maar u weet iedereen te vinden en u weet hoe het bij iedereen is, hier in de kerk en als we thuis mee mogen luisteren. Mag dan het juiste woord op de juiste plaats terechtkomen. Heren, wilt u zo in ons midden zijn als één die dient? Zoudt gij uw koninkrijk willen doen uitbreiden in deze wereld? Zegen het werk van zending en evangelisatie dichtbij en ver weg. Onder heidenen en onder uw volk Israël dat in nood verkeert. Bekeer uw volk, o Heren. Gedenk ook allen die regeren die in hoogheid zijn gezeten. Onze koning, onze koningin, ons vorstenhuis. Geef toch waarachtige bekering. Schenk toch het ware zaligmakende geloof. Wilt u ook de regering gedenken? De verkiezingen liggen achter ons. Er moet een nieuw kabinet gevormd worden. Heren, wij weten niet waar het naartoe zal gaan. U weet alle dingen. Zoudt u nog over ons land en volk willen waken? Er is zoveel zonden, heren. Er zijn zoveel goddeloze wetten. Er is zoveel zonde en goddeloosheid in ons land dat we het waard zijn dat u ons zou moeten wegvagen. En dat de oordelen die over de aarde gaan ook ons zou moeten treffen. Nochtans, heren, leven wij in vrijheid. Kunnen we naar uw huis gaan? Heren, laat het een wonder zijn. En zoudt u dat christendom dat vroeger in ons land was, zoudt u dat willen doen opleven? En dat er ook een opleving mag komen in de verscheurde kerk in ons vaderland. Heren, u bent toch God, de Almachtige. Zoudt u ons dan willen gedenken? Zo zijn onze ogen op u. Hoor ons uit genade, om de verdiensten van Christus wil alleen. Amen. U krijgt opnieuw gelegenheid om de Heren te dienen met uw gaven. Er zal 3 keer worden gecollecteerd, terwijl we samen gaan zingen uit Psalm 145, de versen 2 en 3. Ik zal, o Heren, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden en uw wonderlijke daan met diep ontzag aandachtig gadeslaan. En wat er verder volgt, Psalm 145, de versen 2 en 3. Na het amen van de prediking zingen wij de eerste drie versen uit Psalm 116. God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem, mijn smeking en mijn klagen. Hij neigt zijn oor, ik roep tot hem al mijn dagen. Hij schenkt mij hulp, hij redt mij keer op keer. En wat er verder volgt, Psalm 116, vers 1, 2 en 3, na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, jongens en meisjes. Door de donkere straten van Bethlehem lopen een aantal mannen. Weet je wie dat zijn? Dat zijn de herders. Ze waren de afgelopen nacht in de velden van Efrata. En daar is zoiets bijzonders gebeurd. Daar is de hemel open gegaan. Daar is een engel naar beneden gekomen. En die heeft hen verteld dat er in de stal van Bethlehem een kind geboren is. De beloofde Messias, de Zoon van God, de zaligmaker van zondaren. En die engel heeft gezegd, gij zult het vinden in een kribbe in doeken gewonden. En toen de engel weer weg was, en ook die andere engelen die gezongen hebben en het weer helemaal donker was in de velden van Efrata, toen zijn ze op zoek gegaan, met haast. En de Heilige Geest leidde hen dat ze precies op dat plekje terechtkwamen waar de Heer Jezus geboren was. En wat hebben ze toen ervaren? Precies zoals de engel het gezegd had, hij lag in doeken gebonden in een kribbe. Nee, voor die herders was het niet meer zo zoals Jesaja eens geprofeteerd heeft. Hij had geen gedaante, noch heerlijkheid als wij hem aanzagen. Zo was er geen gestalte dat wij hem begeerd hebben. Nee, gemeente, zo was het niet. Maar met de ogen des geloofs hebben ze hun knieën mogen buigen en hebben ze dat kind in Bethlehem mogen toe-eigenen door het geloof. Ze hebben hun zaligmaker gezien. Ze hebben in dat kind van Bethlehem schoonheid gezien. Met de ogen des geloofs. En waar liep dat nou op uit, jongens en meisjes? Wat gebeurde met de herders toen ze weer uit die stal weggingen en door de straten van het stadje Bethlehem liepen? Luister wat er staat in de schrift. En de herders keerden weder, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. Zeg, wat heb jij vanmorgen gezien? Wat heb u vanmorgen gezien? Het is nabetrachting op de bediening van het avondmaal. Zijn hier mensen vanavond die redenen hebben om God te verheerlijken? Nou? Is hier iemand die een begeerte in zijn ziel heeft om een loflied te zingen? Of blijft het stil? Niet zo best. En waarom zou je nou een loflied zingen, u die God vreest? Waarom? Vanwege de schoonheid van de Heer Jezus. Toch? We gaan er naar luisteren. Zijn gestalte is als de Libanon, uitverkoren als de cederen. Zijn gehemelte is enkel zoetigheid en al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste, ja, zulk een is mijn vriend, gij dochteren van Jeruzalem. Daar gaan we nabetrachting mee houden op het heilig avondmaal. In de voorbereidingspreek stonden we stil bij het adventslied van de bruid. Vanmorgen hoorden wij het kerstlied van de bruid. En nu vanmiddag het loflied van de bruid. En daarin bezingt ze allereerst Christus voortreffelijke gestalte. In de tweede plaats Christus troostvolle woorden. En in de derde plaats Christus' liefdevolle vriendschap. Het loflied van de bruid. Daarin bezingt zij ten eerste zijn voortreffelijke gestalte, in de tweede plaats zijn troostvolle woorden en in de derde plaats zijn liefdevolle vriendschap. Ja, we gaan weer even terug naar 3 maanden geleden. Want we zijn in het hooglied van avondmaal naar avondmaal gegaan. En in de voorbereidingsspreek 3 maanden geleden stonden wij stil bij de vraag van de dochters van Jeruzalem die ze hebben gesteld aan de zoekende bruid. Wat is uw liefste meer dan een andere liefste? En uit de volheid van het gemoed, al moest ze haar bruidegom pijnlijk missen, kon zij toch zeggen, mijn liefste is er blank en rood en hij draagt de banier boven 10.000. En daar kon de bruid het niet bij laten. Want we hebben de achterliggende maanden mogen horen waarvan de bruid heeft mogen getuigen. Van die heerlijke schoonheid van haar liefste. Zijn hoofd en zijn haarlokken. Zijn ogen, zijn wangen, zijn lippen. Zijn handen, zijn benen en zijn voeten. En toen ze dat alles bezongen had, toen kwam ze als het ware in dat loflied tot een climax. Ze eindigde haar loflied met een slotakkoord om nog 1 keer tot de dochters van Jeruzalem te zeggen wat de totale schoonheid van die gehele gestalte van haar bruidegom is. Hoor maar hoe ze onze tekst begint. Zijn gestalte is als de Libanon, uitverkoren als de ceders. O, als de bruid aan haar bruidegom denkt en ze wil iets over zijn gestalte zeggen, dan rijst daar dat grote gebergte van de Libanon voor haar ogen op. Dat machtige gebergte, dat lag in het noorden van het beloofde land op de grens tussen het heidense Tyrus en Sidon, het Venetië en het donkere Galilea. Dat uitgestrekte gebergte, een bergkam van ongeveer 160 kilometer, dat de naam Libanon draagt. En echt, gemeente, het moet een lust geweest zijn om naar die Libanon te kijken op afstand. Het woord Libanon is afgeleid van een woord dat betekent wit of witheid. En dat is wel te verklaren, want de toppen van de Libanon, die glinsteren van de witte sneeuw, dat deed Jeremia zeggen in zijn profetieën, de sneeuw van de Libanon. En onder die toppen van de sneeuw, daar groeiden de machtige cederbomen. Dat waren de mooiste en edelste bomen in het beloofde land, die symbool stonden voor heerlijkheid en majesteit. En nog lager op die bergen van de Libanon, daar lagen de tuinen en de boomgaarden. Daar groeiden de mitten, daar groeiden de coniferen. En tussen al dat mooie groen kabbelden de beekjes van de gesmolten sneeuw. En dat wist de bruid. En daarom horen wij in hoofdstuk 4 ook zeggen, o fontein der hoven, put van de levende wateren die uit de Libanon vloeien. Ja, waarlijk, die Libanon met die vele cederbomen, dat was een lust voor het oog. En zie, daar gaat de bruid haar bruidegom mee vergelijken. Maar wat wilde ze daarmee zeggen, gemeente? Waarom wilde ze haar hele bruidegom vergelijken met dat machtige gebergte van de Libanon? Met die uitverkoren cederen. Wel vanwege de hoogte van die bergen. Want ze had het toch gezegd, mijn liefste is boven alle andere liefsten. God de Vader heeft zijn Zoon verhoogd onder de mensenkinderen. Christus is werkelijk de schoonste onder de mensenkinderen. Ja, dan hoor ik Petrus zeggen in Handelingen 4, en de zaligheid is in geen ander, want er is ook onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven, door welke wij moeten zalig worden. Dat kan er maar één zijn die boven alle mensen uitstijgt. Dan hoor ik de oude Ethan in zijn adventslied zingen. Gij hebt wel heer van hem die gij geheiligd had. Gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb bij een held voor Israël hulp beschoren. Hem uit het volk verhoogd. Hem had ik uitverkoren. Ik heb David mijn knecht. Mijn gunsteling gevonden en hem het heil gezalf aan mij en het rijk verbonden. Ja, waarlijk, Christus is verhoogd, gelijk het gebergte van de Libanon met zijn vele cederbomen. Welk een unieke middelaar en verlosser is toch Christus. Hij moest verhoogd worden. Hoe gepast om daar eens over te mediteren in een uur van nabetrachting op het heilig avondmaal. Hij moest verhoogd worden terwijl hij in de staat van zijn vernedering was. Hij moest verhoogd worden aan het vloekhout op Golgotha. Had de Heer Jezus dat niet gezegd tegen Nicodemus, die nachtdiscipel, weet u wel, die bij hem kwam, die onderwijs kreeg over de noodzaak van de wedergeboorte, maar die ook gewezen werd op die verhoogde Christus, gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Heb je hem wel eens mogen zien met de ogen des geloofs? Als die verhoogde Christus aan het kruis. Mag ik het met de woorden van onze tekst zo eens vragen vanmiddag? Is nou die heuvel Golgotha met dat opgerichte kruis voor u als die Libanon geworden, uitverkoren met die cederbomen? Hebt u door het geloof wel eens gezien, al sprak alles van vernedering op het kruis van Golgotha, dat toch nog, nochtans, de gestalte van Christus aan het kruis, als de Libanon is, uitverkoren met de ceders. Er is een legende, en die heeft als titel, de boom des levens. En weet je wat er in die legende staat, jongelui? En dat legende is natuurlijk niet waar, maar het is een legende, een verhaal. In die legende staat dat Seth, dat was de zoon van Adam en Eva, uit de hof van Eden 3 zaden genomen heeft. Die hij ergens anders in deze wereld in de grond gestopt heeft. En uit die 3 zaden zijn 3 bomen gaan groeien. Een cederboom, een cipressenboom en een olijfboom. En van deze 3 bomen, zo zegt deze legende, zou het kruis van Christus vervaardigd zijn. De recht opstaande balk zou van het cederhout gemaakt zijn en de dwarsbalk van het cipressenhout en het plankje met de opschrift: deze is Jezus, de koning der Joden, zou van de olijfboom gemaakt zijn. We laten de legende voor wat het is, maar er zit wel een zoete gedachte in het licht van de tekst. Zijn gestalte. Ja, zelfs aan het kruis is als de Libanon uitverkoren als de ceders. Want aan het kruis werd de bloedbruidegom verhoogd. En naar die verhoogde gekruisigde Christus worden zondaren getrokken. Daar komen ze terecht met een verbroken en een verslagen hart. Daar worden de zonden beweend en beleden, ziende wat het Christus gekost heeft. Daar wordt de smart en de pijn ervaren vanwege de zonde die de kerk, de lijdende Christus heeft aangedaan. Daar aan de voet van het kruis wordt oprecht beleden met een gebogen hoofd wat Christus overkomen is aan het kruis van Golgotha. Dat heb ik verdiend, want ik heb gedaan wat kwaad is in zijn ogen. Dies ben ik, Heere, uw gramschap dubbelwaardig. Maar wie op dat plekje terecht mag komen, gaat tot zijn eeuwige verwondering ontdekken dat dat niet gebeurd is, maar dat in plaats van zo'n verslagen, doemwaardige zondaar, Christus genageld wilde worden aan het kruis en verhoogd wilde worden in plaats van een schuldig mensenkind, om zo verzoening door voldoening te verwerven. O gemeente, wat wordt hij dierbaar. Als je zelf in de schuld staat bij God en niet meer weet hoe het ooit goed moet komen, en je ogen des geloofs worden gericht op die verhoogde Christus in zijn gestalt aan het kruis van Golgotha. Wat wordt hij dan schoon in zijn verlossingswerk. Wat wordt zijn gestalte dan schoon als middelaar? Dan wordt het werkelijk de kruisheuvel Golgotha als de Libanon uitverkoren als de ceders. En is het dan niet groot als je door genade een plekje mag krijgen aan de tafel des Heren? En het Christus zelf is die iets van zijn verbroken lichaam, van zijn verbroken gestalte, gaat wegschenken aan zijn kerk. En dat hij dan zegt, dit is mijn lichaam, dit is mijn gestalte, het welk voor u gegeven wordt, doe dat, eet dat, tot mijn gedachtenis. En zo wilde hij deze morgen zijn kerk opnieuw vertroosten. Zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zult gij daardoor als door een gewisse gedachtenis en pand vermaand, dat betekent onderwezen en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u, dat ik voor u, dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam, mijn gestalte, aan het hout des kruises, in de dood heeft overgegeven, en zo uit mijn lichaam, uit mijn gestalte, mijn bloed heeft vergoten. Welke voortreffelijke gestalte had Christus voor het oog des geloofs aan dat kruis op Golgotha. Maar niet alleen daar, gemeente. Want Christus werd niet alleen in die diepe vernedering aan het kruis verhoogd, maar hij zou nog heerlijker verhoogd worden. Want op de derde dag heeft God de Vader hem opgewekt uit de doden. En 40 dagen na de opstanding heeft God de Vader hem opgenomen in hemelse heerlijkheid. En heeft de Vader hem uitermate verhoogd aan de rechterhand des Vaders. En daar leeft hij. Daar leeft hij tot in eeuwigheid ten goede van zijn kerk. Hoe gepast is het dan dat de bruid hem vergelijkt met de Libanon, uitverkoren met die cederbomen. Want jongens en meisjes, die cederbomen, dat waren naaldbomen. En je weet wel, naaldbomen blijven altijd groen. Loofbomen niet, Maar naaldbomen wel. En daarbij was het hout van de cederbomen zeer duurzaam hout. En daarom is het niet te veel gezegd, als wij die altijd groenende cederbomen met dat duurzame hout, dat we dat als een beeld zien van het eeuwige leven. En nu is Christus in de hemel, als die middelaar Gods in der mensen voor eeuwigheid. Daar leeft hij. O, heeft hij dat niet heerlijk gezegd tegen zijn bevreesd kind Johannes op Patmos. Toen hij daar in zijn hemelse heerlijkheid aan Johannes verscheen, dat hij als dood aan zijn voeten viel. Maar dat hij zijn hand legde op de bevreesde Johannes en hij zei: vrees niet. Ik ben de eerste, ik ben de laatste en die leef. Jawel, ik ben dood geweest, maar zie, ik ben levend, ik ben de levende, tot in der eeuwigheid. Is dat geen wonder, dat hij uitermate verhoogd is in de hemel, en dat hij daar ten goede voor zijn kerk is, dat hij daar altijd leeft, om voor zijn kerk te bidden. En daarom moeten Gods kinderen niet bij die uiterlijke tekenen van brood en wijn blijven hangen. Maar zij moeten hun harten opwaarts heffen. Naar de hemel waar Jezus is. Jezus Christus, de voorspraak ter rechterhand van zijn hemelse Vader. En wat is het een wonder als je voor het eerst, maar ook steeds weer opnieuw, ook hem zo mag zien in zijn voortreffelijke gestalte, in de staat van zijn verhoging, dan is hij waarlijk als de Libanon, uitverkoren met de ceders. En als dan je hoofd omhoog geheven wordt door het werk van de Heilige Geest, en je mag met de ogen des geloofs hem zien als die grote voorspraak in de hemel, dan ga je zingen: maar trouwe God gij zijt. Het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen, op u vest ik het oog. Gij heft mij het hoofd omhoog en doet uw gunst aanschouwen. Ja, dan mag je ondervinden dat je vanuit deze diepe aarde, vanuit de woestijn van je leven, je stem mag verheffen. En al kun je het bijna niet geloven, maar in de hemel wordt je stem gehoord. En de Heere wil verhoren uit zijn heiligdom. Zie daar, gemeente, de voortreffelijke gestalte van de bruidegom, waar de bruid van zong. Zijn gestalte is gelijk de Libanon, uitverkoren met de ceders. Maar kijk, dan gaat ze verder zingen. En ze zegt: zijn gehemelte is enkel zoetigheid, en al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Dat brengt bij onze tweede gedachte, Christus' troostvolle woorden. Het is eigenlijk best opmerkelijk dat hier aan het einde van dit loflied, wat de bruid aan het zingen is voor de oren van die dochters van Jeruzalem, toch nog terugkomt op een detail van de Heer Jezus. We zouden het eigenlijk helemaal niet verwacht hebben nadat ze gezegd heeft: zijn gestalte, zijn hele persoon is als de Libanon, dat ze dan daarop voort zou gaan en in het algemeen nog iets zou zeggen over haar bruidegom. Maar nee, ze gaat het hebben over zijn gehemelte. Toch nog een detail. En dat is te meer wonderlijk als we zo dadelijk gaan overdenken dat zijn gehemelte ook alles te maken heeft met de woorden die hij uitspreekt. En heeft ze daar al niet eerder iets over gezegd? Toen zij begon te zingen over de lippen van haar bruidegom, die hij ook gebruikt om woorden tot haar uit te spreken. Het is best opmerkelijk dat ze nog iets gaat zeggen over het gehemelte van haar bruidegom. Waarom wilde ze dat tegen die dochters van Jeruzalem toch nog een keer zeggen? Waarom wilde ze toch nog iets benadrukken over datgene wat haar bruidegom zegt? Dat is een belangrijke les, gemeente, die daarin opgesloten ligt. Want wil een zondaar werkelijk de schoonheid, de dierbaarheid en de voortreffelijkheid van de Heer Jezus leren kennen, kan dat alleen maar door het woord. Waarin Christus weg en Christus werk en Christus persoon genoegzaam beschreven staat. Het zijn toch de schriften die van hem getuigen. En de rol des boeks is toch met zijn naam vervuld. En het behaagt de Heer toch door de prediking van het woord zondaren tot dat ware zaligmakende geloof in Christus te brengen. En daarom is het zo belangrijk, vond de bruid, om ook tegen die dochters van Jeruzalem te zeggen, die nog niet zoveel kennis van de Heer Jezus hadden gekregen, let erop, dochters van Jeruzalem. Ga het nou niet zoeken in visioenen, ga het nou niet zoeken in gevoeligheden, ga het nou niet hier zoeken en daar zoeken, maar door het woord alleen, want zijn gehemelte is enkel zoetigheid. Ja, dat woord gehemelte, wat hier in het Hebreeuws wordt gebruikt, kun je ook vertalen met mond. Het is afgeleid van een werkwoord dat betekent opleiden of inleiden. Laat ik het heel concreet gelijk maar zeggen. Door het woord van Christus, wat hij uitspreekt, wil hij zondaren die hij gaat zalig maken gaan opleiden. Gaan inleiden in de heilgeheimen van zalig worden. En daarom, zegt die bruid, is zijn gehemelte, wat hij samen met zijn tong en zijn tanden en zijn lippen gebruikt om woorden uit te spreken, daarom is zijn gehemelte enkel zoetigheid. Letterlijk staat er in de grondtekst, zijn gehemelte is zoetigheden. Een meervoudvorm dus. En daarmee wil de bruid duidelijk maken dat het om zeer veel woorden van de bruidegom gaan. En al die woorden heeft hij tot haar en over haar uitgesproken. En die woorden, die vele woorden, zijn zoete woorden. Daar zit een zoetheid in. Daarom zegt ze, het is enkel zoetigheid. Waar moeten wij dan aan denken, gemeente? Als de bruid het hier heeft over enkel zoetigheid, dan moeten we heel in het bijzonder denken aan de evangelische beloften die hij gaat vervullen in het leven van zijn kerk. Abraham Hellebroek die zegt in zijn verklaring bij deze tekst, het gaat om de allerzoetste taal van het evangelie. Het gaat hier heel concreet over woorden van genade, woorden van gunst, woorden van troost, van verzoening, van liefde, van vrede, van vergeving der zonde, van de aanneming tot kinderen, van het eeuwige leven. Het zijn alle troostvolle woorden die Christus maar uitgesproken heeft. Kijk, en daarom zegt de bruid, zijn gehemelte is enkel zoetigheid. Daar zit geen bitterheid meer in. Jesaja profeteerde er al van dat Christus zo zou gaan spreken tot zijn kerk. Je kunt het vinden aan het begin van Jesaja 40. Troost, troost, mijn volk. Zal u lieden God zeggen, spreek naar het hart van Jeruzalem. Roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is en dat zij van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. En zo, gemeente, klinkt de stem van Christus nog steeds door middel van zijn getrouwe dienaren. En dan ga ik het u vragen vanmiddag en ik ga het jou vragen. Hoeveel keer hebt u het evangelie, dat vol is van zoetigheden, al gehoord, gemeente? Jawel, naast die scherpe ontdekkende woorden van de wet, naast de klaagliederen van de eisen van Gods wet, zijn ook aan u en jou de troostvolle woorden van het evangelie gepredikt. Ook hier op deze kansel en ook op andere plaatsen hebben menigmaal de fluittonen van het evangelie geklonken. En wat heeft dat nou met u en jou gedaan? Heb je daar nou de zoetheid in ervaren? Want daar gaat het over in een uur van nabetrachting, gemeente. En worden we allemaal geroepen onszelf te onderzoeken deze zondagmiddag. Hoe is het nu? En dan moet ik als een trouwe dienaar van mijn koning u eerlijk behandelen. Ook al valt het dan misschien verkeerd, daar kan ik niks aan doen, maar ik moet het doen. Hier zijn onbekeerde zielen in ons midden. En of je dat nou inkleedt met wat godsdienst, of met wat oppervlakkigheid, maar hier zijn onbekeerde zondaren in ons midden, die nog nooit de zoetheid van het evangelie hebben geproefd. En dat is ontzaglijk aangrijpend. En noodzakelijk om in een uur van nabetrachting tot jezelf eens in te keren. Want iemand die in zijn onbekeerde staat voortleeft, die verwerpt ten diepste de zoetheid van het evangelie. Al probeer je op de been te houden met wat godsdienst en wat vromigheid en vrome praat en eigen inzichten en dogma's. Maar als je onbekeerd bent, verwerp je Christus met al zijn zoetheid. En er is niets zo erg dan een lieve zaligmaker die het alles gekost heeft om een verloren zondaar zalig te maken, te verwerpen. Over wie heb ik het vanmiddag? Ik hoop dat het een scherpe pijl is die naar binnen slaat. Jongeren, ouderen. Wie is hier onbekeerd? Die kent de zoetheid van het evangelie niet. Weet je hoe dat komt? Je weet niet hoe groot je ellende is. Je weet niet dat je gezondigd hebt tegen de wet. Ja, verstandelijk kun je het allemaal wel zeggen, maar je kan het jaren in volhouden. Maar ondertussen, onbekeerde zondaar, leef je onder de vloek. En kun je rustig gaan slapen? Kun je rustig weer naar school gaan en dit doen met je vrienden en daar je hobby uitoefenen en hier met auto's bezig zijn en dan met je huis bezig zijn en de eeuwigheid komt dichterbij? En hoe goed is de Heer Jezus dat hij deze middag nog een boodschap heeft voor een onbekeerde zondaar. Kunt u het nog begrijpen? Wat een langmoedigheid van de Heer Jezus. En dan komt hij deze middag tot die onbekeerde jongen. En tot dat onbekeerde meisje en die man en die vrouw die zich op de been houdt met wat godsdienst. En hij zegt, o alle gij dorstigen, waar je ook naar dorst in deze wereld of in je godsdienst. Kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Zeg onbekeerde jongen, luister eens. Onbekeerde vrouw, luister eens. Waarom weeg je nou geld uit voor hetgeen niet verzadigen kan? Hoort aandachtiglijk naar mij. En eet toch eens het goede. En laat je ziel in vettigheid zich verlustigen. Neig toch eens je oor en kom tot mij. Hoor toch en uw ziel zal leven. Want ik zal met u een eeuwig verbond maken. En u geven de gewisse weldadigheid van David. O, alleen in die weg. Alleen in die weg. Zul je. Als de geest gaat overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel, de zoetheid van het evangelie gaan ondervinden. Weet u wie die zoetigheden ook niet kennen? De tijdgelovigen. Mensen die menen geestelijk leven te hebben, maar ze hebben het niet. Ja, ik weet niet wie dat zijn, maar God weet het. Die kunnen ook aan het avondmaal zitten, ja. Ja, dat kan. Simon de tovenaar heeft ook in Samaria avondmaal gevierd. Maar hij was een mens vol van ongerechtigheden en verstond niets van het offer van Christus. Hij dacht wel dat hij wat zoetheid van het evangelie ervaren heeft. Ja, want die mensen die de Heer Jezus aanduidt met tijdgelovigen, die nemen het zo aan. Met blijdschap zelfs. Ze worden gevoelig aangeraakt. Ze hebben wat met emoties. Ja, en dat is het dan. En ze zijn voor altijd gered. Ze hebben het altijd. En de strijd tegen de zonde kennen ze niet. Maar ten diepste hebben ze nooit die echte zoetheid ervaren. Waar het hier in onze tekst over gaat. Hoe komt dat? Er was geen diepgang. Er was geen ontdekkende genade. Er was niet de bitterheid van de zondeschuld. Maar juist als dat gekend wordt, wordt het evangelie zoet. En dan is het ook weer belangrijk in een uur van nabetrachting dat we onszelf beproeven en zeggen: Heer, ik kijk u in mijn hart. En weet u wat mensen nou zeggen die zo bang zijn zichzelf te bedriegen? En zeggen: zie het wel, nou heeft de dominee het over mij. Dat zal ik wel zijn. Maar weet je, als het echt werk is van de Heere, dan vlug je toch weer tot zijn genadetroon. En dan zeg je: Heer, hier ben ik. Ik ben bang dat ik een tijdgelovige ben. Ik heb het weer in de kerk gehoord. Ik ben bang dat ik een Judas ben. Een Simon de tovenaar. Maar Heere, hier kom ik, Heere. Kijk u dan maar in mijn hart. En dan weet u toch dat het oprecht om u te doen is, Heere. En dan moet ik dan misschien zeggen dat ik nog heel veel mis. Als ik een kind van God hoor spreken. Maar zou u me dan genadig willen zijn, Heere? En zou u mij willen leren wat het is? Zijn gehemeld is enkel zoetigheid. Want weet u, als de Heer in je leven komt, en dan komt hij met zijn ontdekkend werk, dat weet ik wel, maar dan komt hij ook al met de zoetheid van het evangelie, want hij laat een ontdekte zondaar niet in de wanhoop omkomen. En daarom vanaf het allereerste begin van het geestelijke leven zal er iets van de zoetheid van het woord van God en de zoetheid van het evangelie ervaren worden. Want ook in het begin van het evangelie, als je toch voor het eerst gaat horen en geloven dat er nog doen aan is bij God, gemeente, hoe zoet is dat woord voor je, daar je dacht dat het nooit meer kon. En daarom kunnen al Gods kinderen, of je nou aan het begin van de weg staat, of verder op de weg gebracht bent, altijd meezingen. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Geen honing kon het gehemeld beter smaken, alleen door uw bevelen. Dat is het woord van God. Krijgt mijn geest verstand van God en goddelijke zaken. O, jawel, er komen er ook van die bittere woorden, ja. Er komen ook zure woorden. Die ontdekkingen door de wet. Het voelen wat Gods recht van een mensenkind eist. Maar de Heere zal steeds komen met de zoete woorden van het evangelie. Steeds weer in dat geloofsleven. Of dat nou geleidelijk aangaat of met hoogten en diepte. Elke keer komt hij met een nieuwe weldaad. En als je iets nieuws gaat leren, kom je altijd weer in de onmogelijkheid terecht. Dat is de weg die de Heere gaat. Na het zure komt het zoet. En wat is er dan een zoetheid te vinden, gemeente, in het gehemelte van de Heer Jezus Christus. Vanmorgen hebben we de tekst ook al mogen aanhalen en vanmiddag doe ik het weer omdat het zo mooi past bij de stof. Hooglied 2 vers 3. Als een appelboom onder de bomen des wouds, zo is mijn liefste onder de zonen. Ik heb grote lust in zijn schaduw en ik zit eronder en zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. Ja, dan zegt de bruid eigenlijk die troostvolle woorden die de Heer Jezus tot mijn hart gaat spreken, zijn als zoete vruchten. Heb je ook als een paar van die vruchten gekregen? Dat de Heere tegen je ging zeggen en je ging vertroosten in al je zielsverdriet, toen je het allemaal niet meer kon bekijken. Ik heb je lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik je getrokken met koorden van goede tierenheid. Wat een troostvol woord. En wat is het een wonder als de Heer een belofte gaat wegschenken in je leven. Die precies past bij de toestand van je ziel. Als je moet ondervinden dat een stroom van ongerechtigheden de overhand heeft in je hart en leven. En je krijgt die stroom maar niet tot stilstand. Dat de Heer je gaat wijzen op een fontein die geopend is tegen die zonde en tegen die ongerechtigheden. Dan is dat een gepaste woord bij de toestand van je ziel. Als je zo beladen bent met de zonde en zo onrustig voort moet leven en de Heere komt vanuit het heilig evangelie met die troostvolle woorden, komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Gemeente, dan is zijn gehemelte enkel zoetigheid. En als de Heere zo'n belofte gaat schenken, dan is dat niet alleen een gepast woord bij de toestand van je hart, maar er vloeit ook iets uit voort, want er komen werkzaamheden met die belofte. En de Heer gaat je leren dat Hij een belofte gaat vervullen. En wat een wonder als Hij die beloften dan gaat vervullen. En dat je werkelijk mag weten dat je zonden gewassen zijn in het bloed van Christus. Wat is het toch een heerlijk zoet woord als het van binnen gaat leven. En het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Als Hij het gaat afdrukken in je ziel. Ik ben het die overtredingen uitdelg en ik gedenk uw zonden niet meer. Wat een troost ligt daarin. Als Hij gaat zeggen, grimmigheid is bij mij niet. Ik zal nooit meer op je toornen, ik zal nooit meer op je schelden. Want alles is volbracht en ik heb verzoening gevonden. O, wat een troostvol woord. Als Hij gaat spreken van gunst en vrede. En weet u wat ook zo zoet is? Als je door de Heilige Geest geleid wordt langs de weg die Christus wilde gaan om je zalig te maken. Dat kan onder het woord, dat kan aan de tafel des Heren, om juist die weg van Christus te mogen overdenken. Wat dacht je van de geboorte van de Heer Jezus Christus? Ik heb het wel eens zo gehoord, en dat zeg ik nou eens speciaal voor iemand die in de nood loopt vanmiddag. Die het niet meer durft te geloven dat het voor hem of haar ook nog kan. Ik heb eens een dominee horen zeggen, weet je wat er boven de deur van de stal geschreven staat? Nooddruftigen zal hij verschonen. aan armen uitgenade. Zijn hulpe ter verlossing tonen, hij slaat uw zielen ga. Zou toch een wonder zijn als je vanmiddag eens vertroost werd door de geboorte van Christus. Dat je vanmiddag als een schuldig mensenkind door de prediking mag zien in die kribbe. En dan hoor ik als het ware uit die kribbe klinken tot zo'n zondaar. O zondaar, hier lig ik voor u. Hier lig ik en ik heb uw zondige vlees aangenomen. Hier lig ik om je zonde mee te torsen naar de kruisheuvel Golgotha. Om dan te verstaan door zijn striemen is ons genezing geworden. Om hem te zien en van hem te horen in de staat van zijn verhoging. Hoe zoet is het als hij gaat zeggen, ik leef en gij zult leven. Wat een zoetheid ligt er toch in als je met heel je verzondigd leven tot die troon de genade de toevlucht neemt. Om geholpen te worden ter bekwame tijd. En je mag het horen, in de hemel hebben wij een voorspraak. Bij de Vader Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening. Hoor het toch, arme zondaar. Hij is een verzoening voor de zonde. En niet alleen voor de onze, maar voor de zonde. De gehele wereld ligt daar toch niet een ruimte in. Voor een mensenkind die moet zeggen, ik ben de grootste der zondaren. Zou er voor mij nog wel een kruimeltje genade zijn? Is dit dan niet een zoet woord? Hij is een verzoening voor onze zonde. Zijn gehemeld is enkel zoetigheid. En weet je, als je iets van die zoetheid van zijn woorden hebt ervaren, verlang je altijd naar meer, ja dan komt er een heimwee om eenmaal bij hem te zijn. En wat is het zoet als hij gaat zeggen, in het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. Maar ik ga heen om je plaats te bereiden. Hoort u het, kind van God? Je plaats is bereid. En straks komt er een moment. Dan komt hij je halen. En dan komt hij je brengen in die bereide plaats hierboven. En zal ik u tot mij nemen, opdat gij moogt zijn waar ik ben. Zalig die mens die deze woorden hoort en de zoetheid ervan mag ervaren. Zijn gehemelte is enkel zoetigheid. Ja, al wat aan hem is, is gans begeerlijk. En daarom is Christus een liefdevolle vriend van zijn bruid, onze laatste gedachte, zijn liefdevolle vriendschap. Ja, de bruid is gekomen bij het slotakkoord van haar loflied op haar bruidegom. O, wat heeft ze veel mogen zingen over haar bruidegom. En nu komt ze aan het einde van haar lied, en dan is het net alsof ik haar hoor zeggen, wat zal ik nu nog meer zeggen? Welke bijzonderheden van mijn koning, van mijn bruidegom zal ik nu nog noemen? O, als ik ze allemaal zou moeten noemen, zijn ze meer dan het zand aan de oever van de zee. Ik zou alles niet kunnen verhalen van mijn liefste. Ik zou zomaar wat kunnen vergeten of over het hoofd kunnen zien. En daarom eindig ik mijn lofzang maar met deze woorden. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. U die God vreest en enige kennis van de Heer Jezus Christus heeft gekregen, vertel mij eens, is het zo niet? Ja toch? Al wat adem is. alles gans begeerlijk. Zijn gestalte, zijn woorden, zijn werken, zijn namen, zijn naturen, zijn vernedering, zijn verhoging, zijn weldaden. Alles, alles, al wat aan hem is, al wat in hem is, al wat van hem is, gans begeerlijk. En opnieuw gebruikt de bruid een meervoudsvorm. Al wat aan hem is, is vol begeerlijkheden. En daarom is hij haar liefste vriend. Ja, waarlijk, zulk een, waar alles begeerlijk aan is, is mijn liefste. Hij is werkelijk de allerliefste. Hij is de liefste van zijn kerk. En zijn kerk mag weten waarom. Gekocht tot zijn eigendom. Gekocht met zijn bloed. Gegeven van de Vader. Zeg, is hij ook uw liefste? We hebben die vraag ook aan het begin van heel deze serie aan u gevraagd. En nu aan het einde van al die preken vraag ik het u en jou weer. Is hij je liefste? Is het ook hier van binnen gaan leven? Ik zal u lief hebben. Ik zal u hartelijk lief hebben, Heere mijn sterkte. O ja, dan ben je gestorven aan alle andere liefsten. Dan is hij echt de enige die voor je overgebleven is. Dan kun je met Paulus zeggen, ja gewisselijk, ik acht ook alle dingen buiten Christus schade en drek te zijn om de uitnemendheid van de kennis van de Heer Jezus Christus. U die God vreest, vindt dat deze middag weerklank in uw hart. Wat is nou de vrucht van het avondmaal geweest op deze dag? Of je nou aan de tafel des Heren hebt gezeten of op afstand bent gebleven. Wat is de vrucht? Klinkt er nou deze middag zo onder de prediking van het woord een echo in je ziel? Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste. En niet alleen mijn liefste, maar ook mijn vriend. Vriendschap is een grote zegen. En echt jongelui kinderen, zorg maar dat je goede vrienden hebt. Is veel waard. Vriendschap. Heel in het bijzonder geestelijke vriendschap. Je komt dat bijvoorbeeld tegen bij David en Jonathan. Hoe het hart van de een ingesloten werd in het hart van de ander. Ja, dan kun je elkaar wel eens in het hart laten kijken. En dan kun je elkaar zo verstaan, al kan je weg totaal verschillend zijn. Maar die geestelijke band die de Heere legt onder Gods kinderen. Dan kun je wel eens zeggen, die oude man is mijn vriend. Ja, waarom dan? Die man heeft iets waar ik jaloers op ben. En al durf ik zo ver niet te komen als die man kan spreken, maar ik heb hem lief. Het is een kind van God. Maar het grootste is als Jezus je vriend is. En daar heeft de Heer Jezus zelf al eens wat van gezegd. Tegen zijn discipelen, ik heet u niet meer dienstknechten. Want een dienstknecht weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd. Want al wat ik van mijn Vader gehoord heb, dat heb ik u bekendgemaakt. Laat dat niet duidelijk zien dat Heer Jezus de vriend is van zijn kerk. Wat wil dat zeggen? Ik zou u vanmiddag tenslotte drie betekenissen willen meegeven van het woord wat hier gebruikt wordt voor vriend. In de eerste plaats laat het de innige, nauwe band zien tussen Christus en en zijn kerk. Daarom spreekt Gods woord ook over een bloedvriend. Er is een bloedband gekomen, want Christus heeft het vlees en bloed van zijn kerk aangenomen. Hij is hen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Hij is voortgekomen uit een menselijk geslacht om zijn bloed te geven. En welk een onuitwisbare band, onverbrekelijke band, heeft hij gelegd met zijn bloed en met zijn geest tussen hem en zijn kerk. Mijn vriend. En het tweede wat in dit woord opgesloten ligt, is zijn onuitsprekelijke zondaarsliefde. O gemeente, als je nou denkt dat het niet meer kan, dan staat er toch zoiets rijks in het woord van God. Deze Heere Jezus Christus, die uit de schriften voorgesteld wordt, wilde een vriend zijn van tollenaren en zondaren. Hij wilde zijn leven geven voor diegenen, ja, die van eeuwigheid zijn vrienden zijn, maar die door een diepe val in paradijs vijanden geworden zijn. Goddelozen geworden zijn, rebellen geworden zijn, zondaren. En voor zulke mensen gaat deze vriend de dood in. Spreek dat niet van een onuitsprekelijke zondaarsliefde. En als ik dan deze vriend Christus ziet gaan, totaal alleen, heeft hij deze pers moeten treden. Er staat in een van de psalmen profetisch uitgesproken: vriend en metgezel waren verre van mij, en mijn bekenden stonden van verre. En nochtans is deze vriend te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Welk een vriend is deze zaligmaker? En het derde wat in dit woord ligt opgesloten, is zijn onbezweken trouw. Echt gemeente, op deze vriend kun je altijd aan. Nooit zal deze vriend ook maar iets van ontrouw laten merken. Want hij kent geen ontrouw. Hij is totaal betrouwbaar. Al staat er in Jeremia 3 vers 20 geschreven dat zijn kerk zo dikwijls bij hem vandaan loopt. Gelijk een vrouw trouweloos bij haar vriend vandaan loopt. Nee, Gods kinderen zijn niet van die trouwe vrienden van hem. En die komen er steeds weer achter hoe ontrouw ze zijn. Maar wat schittert zijn vrienden trouw. Steeds weer opnieuw in het leven van zijn ontrouwe vrienden die hij toch zijn vrienden blijft noemen. Kom, kun je het ook zeggen. Zulk een. Eén maar. Zulk een is mijn liefste. Zulk een is mijn vriend. En in welke weg wordt hij je vriend? Een vriend heeft te alle tijden lief en een broeder wordt in de benauwdheid geboren. Dat is de weg waarin Christus zich openbaart als de liefste en de vriend van zondaren. Maar die zondaren die hem zo gaan leren kennen, kunnen het van harte zingen: God heb ik lief. Want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smeking en mijn klagen. Hij neigt zijn oor, roept tot hem al mijn dagen. Hij schenkt mij hulp. Hij redt mij keer op keer. En in de benauwdheid is hij een vriend geworden. Want ze kunnen het zingen uit ondervinding. Ik lag gekneld in banden van de dood. Daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd, omringd door droefenissen. Maar riep de Heere dus aan. In al mijn nood, och Heere, och wiet, mijn ziel door u gered. Toen hoorde God. Hij is me liefde waardig. De Heer is groot, genadig en rechtvaardig. En onze God ontfermt zich op het gebed. Amen. Laten wij de Heer maar binnen danken. Heer, er is veel reden om u te danken. Om datgene wat u gegeven hebt op deze dag. In het hoorbare evangelie, in het zichtbare evangelie. Heere, zou u het met uw zegen willen achtervolgen? U weet wat voor ons nodig was. Ontdekkende woorden. Ontmaskerende woorden. Maar ook vertroostende woorden. Heere, het gaat op een eeuwigheid aan. En de zaligheid is geopenbaard in het heilig evangelie. En er is onder de hemel geen andere naam door welke wij moeten zalig worden dan de naam Jezus. Wilt u de plaats voor maken? Wilt u versterken wat u zelf hebt gewerkt? Hartelijk dank, Heere, voor alles wat u gaf in luisteren en in spreken. En zo gaan we de nieuwe week weer in. Met alles wat van ons gevraagd wordt. Leid ons, Heere, door de week heen. Zegen al het werk wat in het midden van de gemeente gebeuren mag. De verenigingen, catechetisch onderwijs, bezoeken en ook dat werk wat de contactgroep mag doen voor de ouderen in ons midden. Hartelijk dank daarvoor. En geef, Heere, dat ook aanstaande woensdag uw stem nog mag klinken op deze plaats, als we weer een bijbellezing mogen hebben. Geef, Heere, dat u dan opnieuw in ons midden wil zijn als één die dient. We hebben het alles niet verdiend, maar wij vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Wij gaan tot slot zingen op Psalm 89 en daarvan het 9e vers. Gij hebt wel leer van hem die gij geheiligd had, gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. 89, het 9e vers. Heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.